Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, we zijn bij ABN AMRO, Leontien de Waal.
Ja, hallo, goedemiddag, welkom.
Goedemiddag, ja, leuk om hier te zijn.
Ja.
Stand van de bouw 2026, we nemen hem twee keer per jaar op. En het is weer zover, jullie hebben er weer eentje uitgebracht.
Jazeker, ja, dat was vrij recent, inderdaad.
Als je het eens zou moeten samenvatten, wat is voor jou de belangrijkste observatie, deze stand van de bouw?
Ja, dus als je kijkt naar de stand van de bouw, dan zie je eigenlijk dat de bouw niet vastloopt op een gebrek aan vraag, maar eigenlijk op grenzen, op allerlei mogelijke manieren en op schaarste. Want er is een tekort aan ruimte, er is schaarse ruimte op het elektriciteitsnet. Er is een tekort aan mensen, aan hoofden, aan handen, aan materialen ook weer. Dus dat is de echte uitdaging. En als je dat iets verder bekijkt, dan zie je eigenlijk dat de vraag er overal is. We willen meer woningen bouwen, we willen woningen verduurzamen. Infrastructuur moet worden vervangen en
dus
worden uitgebreid.
Een enorme opgave.
Ook een enorme opgave, ook in geld.
Ja.
En er komt nu ook nog een extra vraag bij vanuit defensie natuurlijk. Met een hele grote renovatie, verduurzaming en ook nieuwbouwopgave.
Ja, die was er een paar jaar geleden nog niet.
Nee, die was
toen wilden ze
niet.
Dat vastgoed nog afstoten. En nu ineens moet dat allemaal verduurzaamd gaan worden. Ja. Of moet daar in ieder geval op bijgebouwd worden, denk ik ook.
Ja, absoluut. Ja, er zijn heel wat locaties aangewezen waarop dat gaat gebeuren. Die locaties liggen ook niet zelden in gebieden waar je bijvoorbeeld ook te maken hebt met netcongestie. Dus
dan is capaciteit wordt wel een uitdaging dan waarschijnlijk in de bouw.
Ja,
er is in ieder geval genoeg werk.
Er is genoeg werk. En je kan het positief bekijken en meer negatief bekijken. Positief bekeken, er komt nog een vraag erbij, zeg maar, in die bouwopgave. Dat kan leiden tot versnelde innovatie en de dingen die we al slimmer bedacht hebben nu verder opschalen de komende jaren. Of je kunt het negatief bekijken en je kunt zeggen van
hoe gaan we dit voor elkaar krijgen?
Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? En dat gaat gewoon niet lukken. Dus projecten gaan concurreren met elkaar om arbeid, materialen, et cetera.
Ja, maar dan moet de productiviteit moet dan omhoog?
Dat heeft ook te maken met productiviteit. En je hoeft de rapporten er maar op na te slaan. Dan zie je eigenlijk dat de arbeidsproductiviteit in de bouwen al langer onder druk staat. Nou is het ook, veel bouwwerkzaamheden die vinden ook letterlijk, die worden wel voorbereid op kantoor, maar die vinden letterlijk plaats op een locatie. En daar werken mensen en daar rijdt materieel rond, et cetera. Maakt het ook wel ietsje uitdagender dan processen digitaliseren, automatiseren, robotiseren ten opzichte van werk dat je in een fabriek doet.
Ja.
Nou is er een goede stap gemaakt bijvoorbeeld met de woningfabrieken. Maar zie je eigenlijk dat die woningfabrieken ook weer nu voor een stukje stilstaan doordat procedures heel stroperig zijn en die vraag en daarmee de bezettingsgraad in fabrieken.
Ja, die hebben een continue vraag nodig.
Die hebben een continue vraag nodig. En daarom is het juist wel mooi om te zien dat Defensie bijvoorbeeld inzet op meer industrieel en modulaire oplossingen voor de nieuwe huisvesting die ze willen realiseren. Dus voor de nieuwe kazernes en legeringsgebouwen. Dus dat is goed nieuws, zeg maar, voor de industriële bouwers en de aanbieders van concepten. Het blijft nog steeds niet makkelijk natuurlijk.
Nee, maar dan gaan we eens even gelijk al naar de conclusie. Wat is jouw belangrijkste conclusie van deze stand van de bouw?
Ja,
want is hem dat dan ook, die capaciteitsproblematiek?
Nou kijk, daar kan je natuurlijk heel lang over praten, maar er moeten gewoon stappen worden gemaakt. Mijn belangrijkste conclusie, als je er wat meer boven gaat hangen, is dat je ziet dat de dat bouw wel hersteld is in de afgelopen jaren. En dat een heleboel partijen een goede boterham zijn gaan verdienen. Maar dat het herstel eigenlijk best wel kwetsbaar is. Want je ziet dat de productie eigenlijk maar licht groeit en dat de pijplijn zich blijft vullen. Maar tegelijkertijd blijkt de daadwerkelijke realisatie achterbij wat nodig is. Kijk bijvoorbeeld aan de aantallen gerealiseerde nieuwe woningen.
Die blijft gelijk.
Redelijk stabiel, ligt rondom de 70.000. Hè.
Maar gaan we niet naar die 100.000?
Nee, gaan we niet naar die 100.000. Ja. Nou kun je ook daar weer een discussie over starten. Of dat allemaal uit nieuwbouw moet komen, Wouter. Of dat we ook, we moeten ook splitsen, optoppen, delen. Alles is nodig. Ja. Maar dan ben je nog steeds bezig met het realiseren van woningen. En dus het herstel is best kwetsbaar. En dat komt omdat de bouw niet één probleem heeft, maar meerdere uitdagingen dus. En die tegelijk spelen. Dus er is overal werk, maar de uitvoering stokt.
Ja. Als we dan kijken naar die woningbouw, utiliteit en infra, waar zit dan de grootste druk?
Ja, de grootste druk, als je dat moet samenvatten, dat zie je eigenlijk in het feit dat al die eindmarkten tegelijkertijd een beroep doen op dezelfde keten. De woningbouw moet versnellen, infra moet worden uitgebreid en verzwaard. Dat zei ik net ook al.
En dan het zijn allemaal dezelfde bouwbedrijven.
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel infrabouwers doen wel echt wat anders dan bedrijven actief in de burgercredititeitsbouw of installatiebedrijven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die installatiebedrijven. Installateurs die zitten vaak op een snijvlak, hè, omdat zij vaak zowel nodig zijn voor gebouwen als voor energieinfrastructuur. En ook installaties in tunnels en dergelijke.
Ja, ze kunnen niet alles tegelijkertijd doen.
Ja. En dat is ook nog wel een spannende als je kijkt naar de grote en hele mooie opgave die er ook ligt vanuit Defensie. Want Defensie wil ook echt ambitieus inzetten op duurzaamheid. Als je voor Defensie gaat bouwen, heb je je wel ook aan bepaalde bijkomende spelregels te houden. Bijvoorbeeld de ABRO, dat zijn de voorwaarden eigenlijk die garanderen zeg maar, dat er veilig op alle fronten wordt gewerkt. Niet alleen constructief veilig of op de bouwplaats veilig, maar ook veilig met allerlei data wordt omgegaan. En er worden best hoge eisen gesteld. Vanuit de Rijksoverheid.
Dus dat is ook weer een extra capaciteitsvraag die dat gaat stellen aan de bouwbedrijven.
Ja, dus als jij uitzicht hebt op werken voor Defensie, dan ga je afvragen. Zit er voor mij, maak ik hiermee kans om repeterend werk te krijgen? Want ik moet ook voldoen zeg maar, aan die extra voorwaarden.
Ja.
Als het om een eenmalige opdracht gaat, dan wordt wel die afweging scherp gemaakt. Van ga ik dat dan doen? Ga ik door die wasstraat?
Ja.
En wij merken gewoon dat heel veel ondernemers nog niet zo bekend zijn, zeg maar, met die
het klinkt interessant,
speciale voorwaarden.
Maar je moet wel allerlei voorwaarden weer gaan voldoen.
Ja.
Hey, de woningbouw, die lijkt wel wat aan te trekken. Is dat een structureel herstel?
Ja, ik vind het lastig om het echt structureel herstel te noemen. En dat zeg ik met de reden, want je ziet natuurlijk inderdaad dat de vraag aantrekt en dat projecten op gang zijn gekomen en dat is positief. Maar tegelijkertijd zie je allerlei onderliggende beperkingen die blijven bestaan. Projecten lopen nog steeds vertraging op door netcongestie, stikstof, et cetera. En dat maakt het lastig om het tempo structureel te blijven opvoeren. En wat ik ook best kwetsbaar vind, hè, ondanks dat je... ik las toevallig net iets in de media dat het beleggers toch wel weer goed is gegaan het eerste kwartaal met beleggingen in de woningmarkt. Het is eigenlijk heel contra op zeg maar de eerdere uittocht die we hebben gehoord over beleggers in de woningmarkt. Maar als je nou kijkt naar woningbouwprojecten, die gaan vaak alleen maar door als het een optimale samenwerking is tussen ontwikkelaars, beleggers en bijvoorbeeld woningcorporaties.
Precies.
En de rol van de woningcorporaties die staat ook behoorlijk onder druk ten aanzien van hun investeringsvermogen. Dus die moeten heel scherp afwegen van ga ik nu nieuw bouwen, ga ik nu bestaand bezit verduurzamen. Je kunt je euro maar één keer uitgeven.
Ja, en zoveel euro's hebben ze niet. Dus dat is ingewikkeld.
Dus die hebben een enorme ambitie om ook nieuwe woningen te blijven toevoegen.
Ja.
Maar ze kunnen dat maar beperkt doen. En vaak zie je toch met name bijvoorbeeld op binnenstedelijke projecten dat een project echt een samenwerking is en dat slaagt alleen maar als ieder zijn deel kan doen. Dus minder financiële armslag komt bij die corporaties, dan geeft dat
dus
ook
er is
druk.
Wel een herstel, maar het is nog niet zo makkelijk.
Het is niet zo makkelijk. Het is puzzelen voor gevorderden.
Precies. Wat is dan die grootste bottleneck op dit moment in die bouwketen? Is dat dan met name dan die energie weer die je al eerder benoemd hebt?
Ja, energie, netcongestie, dat zie ik wel echt als een showstopper, zeg maar, waar je als eerste tegenaan loopt. En dat wordt nog eens versterkt, denk ik, nu door de geopolitieke omstandigheden. Dus die combi.
Oké, omdat energie alleen maar duurder wordt op dit moment?
Energie wordt
en
duurder.
En heeft het nog meer impact?
Nou, kijk, energie wordt duurder. Olie, gas, et cetera. Dus
je bouwproducten worden duurder?
Je bouwproducten worden duurder. Je bouwproducten worden duurder, maar ook de transportkosten gaan omhoog. Bijvoorbeeld de prijzen voor bulkgrondstoffen, die stijgen. Maar ook het vervoer, zeg maar, wat van bouwmaterialen die meer in containers, bijvoorbeeld uit Azië komen, die prijzen gaan omhoog.
Ja.
En de energieprijzen die stijgen ook. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de producenten van bouwmaterialen, dan hangt het er heel erg vanaf of jij een beetje langetermijn prijsafspraken over energie hebt gemaakt. Maar uiteindelijk ga je het wel merken natuurlijk. En dat zal doorberekend moeten worden. Dus dat jaagt aan tot efficiëntie en tot verduurzaming. En als je dat concreet maakt, dan ga je toch kijken of je delen van je productieproces kunt elektrificeren of op andere manieren kunt verduurzamen. Ja, dan helpt het niet mee als er congestie is op het net.
En dus eigenlijk, maar onderschatten we dan het hele vraagstuk, zeg maar, van die geopolitieke spanning op dit moment in de bouw? Want het is natuurlijk, het speelt ver van ons af op dit moment. In Iran, die straat van Hormuz, dan denk je van, het speelt zich daar af. Daar hebben we hier nog niet zo heel veel mee te maken.
Nou, het gekke is, je ziet het nog niet heel erg direct in de cijfers van, noem maar wat, het CBS. Maar als je om je heen rondvraagt, dan merk je toch wel degelijk dat de bouwkostadviesbureaus zeggen van, ja, als ik offertes moet controleren voor een vaste prijs aannemen overeenkomst, ja, dan zie ik daar wel opslagen nu komen van rond de 10%. Terwijl dat normaliter 2-3% is.
Oké, ja, dus dat heeft wel impact.
En, ja, dat is echt in een periode van sinds het ontstaan van het conflict en 6 weken nadien is dat al gebeurd.
Ja, terwijl het conflict misschien ook zo opgelost kan zijn. Maar dat weten we nog niet.
Nee, dat klopt. Ja. En ook als het zo is opgelost, dan zie je altijd, zeg maar, dat toeleveringsketen ook wel even tijd nodig heeft om weer te herstellen. Dus ook het effect, ook als het snel opgelost is, zullen we dit nog wel
dan
even
nog
voelen.
Dan voelen we het, ja. En dan heb je in dat artikel over defensie, daar heb je het, hebben we het net ook al over gehad, maar dat levert inderdaad wel spanning op. Maar hoe kunnen we die spanningen nou oplossen, zeg maar? Want innovatie in die bouw is natuurlijk niet zo heel makkelijk. Maar hebben we wel nodig nu, denk ik.
Ja. Nou, innovatie technisch gezien is eigenlijk makkelijker dan. Maar waar het om draait is, zeg maar, wil je echt anders werken? En dat is best wel weerbarstig in de bouw. Dus wat je ziet is dat er eigenlijk best wel veel voorhanden is. Technologie, et cetera. Waarmee je kunt innoveren. Maar we zijn nog niet zo bereid, zeg maar, om echt processen ter discussie te stellen. Zijn we echt bereid, zeg maar, om onze werkwijze aan te passen?
Ja, dus dan gaat het over productiviteit.
Ja, dan gaat het over productiviteit. En dat, wat altijd goed werkt dan weer als voorbeeld is, kijk naar die woningfabrieken. Daar hebben echt ondernemers hun kop uitgestoken om te innoveren en met eigen geld grote investeringen te doen.
Ja.
Zijn er fantastische woningfabrieken neergezet. Maar de rest van de werkwijzers, dus het hele vergunningsverleningsproces en alles wat daar omheen komt kijken, dat is niet aangepast. En dat is eigenlijk die uitdaging van de bouw. Het is een enorme projectensector. En er wordt vaak te veel gekeken van hoe kunnen we iets op projectniveau optimaliseren of voor een bepaalde opdrachtgeversgroep. Maar je moet eigenlijk die hele keten door.
Ja, waarom is dat nou zo ingewikkeld? Om dat nou eens voor elkaar te krijgen.
Nou, als ik dat zou weten, dan
is dat
had ik denk ik een andere baan. Dan stond er een glazen bol naast me.
Maar dan hebben we het natuurlijk wel, want we hebben een soort van glazen bol met digitalisering en AI. Wat kan dat betekenen voor die bouwwereld?
Veel, denk ik. Maar dat hangt wel weer samen met het punt wat ik net maakte. Dat je wel bereid moet zijn om in die keten te innoveren. Het stopt niet bij één bedrijf, maar Ja, je moet het ook samen doen met je opdrachtgever, met je toeleveranciers, met overheden.
Ja.
Maar dan is het heel beloftevol.
Maar zien we daar al leuke toepassingen van?
Ja, super gaaf. Ik heb van de week allemaal interviews gehad met innovatieve start-ups. We gaan daar ook een publicatie over maken.
Oh, cool.
Maar ik heb bijvoorbeeld gesproken met een bedrijf dat zich concentreert op met behulp van drones en AI. Hele precieze BIM-modellen van bedrijven, van gebouwen maakt. En dat is enorm behulpzaam, bijvoorbeeld voor vastgoedonderhoudsbedrijven.
Die kunnen zij heel snel de materialen en de hoeveelheden uithalen, waarschijnlijk uit
ja,
die modellen.
En het is veel exacter. En het is veel preciezer. En je mist geen dingen. En je hoeft geen mensen op pad te sturen om
of het aantal vierkante meter schilderwerk in te meten, bijvoorbeeld. Ja. Ja, want dat gaat gewoon automatisch, komt dat uit je model.
Ja.
En iedereen kan daarmee gebruik van maken.
Ja.
Ja, dat zijn hele mooie oplossingen.
Ja, of bijvoorbeeld een start-up die zich helemaal specialiseert, zeg maar, helemaal vooraan in het proces op tenders. En bedrijven echt kan helpen met een toepassing om sneller tenderteksten te analyseren, maar ook gewoon een slimmere aanbesteding te schrijven.
Ja, want dat wordt ook steeds ingewikkelder. Dat zijn de lappen van tekst. En elke gemeente of elke opdrachtgever heeft weer zo zijn eigen wensen en eisen. Ja, als je daar snel doorheen kan, dat gaat wel helpen.
Ja, en vaak zeggen mensen dan tegen mij van ja, maar dat zijn allemaal alleen maar dingen die aan de voorkant zitten. Dat is nog niet het echte bouwen. Dat is natuurlijk wel een beetje waar. We hebben wel natuurlijk ook de start-ups die zich bezighouden met gerobotiseerd metselen, et cetera. Er gebeuren echt wel hele gave dingen, maar de toepassingen zijn nog wel echt minder. Maar in dat verband ben ik ook wel weer heel erg gecharmeerd van een partij die zich bijvoorbeeld helemaal heeft gespecialiseerd op het ontzorgen van monteurs, bijvoorbeeld elektromonteurs. Hè. Er is een nieuw model warmtepomp uit. En die moet geïnstalleerd worden.
Ja, succes als je dat voor de eerste keer gaat doen.
Ja, en dan wat je vaak ziet is dat een monteur zeg maar naar het werk toe komt en vertwijfeld staat te kijken en denkt van goh, je moet me toch even op inlezen. Dan teruggaat naar kantoor, daar 2 dagen gaat zitten studeren en dan terugkomt om iets te installeren. Nou, daar is ook weer een bedrijfje ingestapt dat heeft gezegd van ja, wij gaan gewoon een hele slim chatbot met behulp van AI maken.
Ja.
Eigenlijk gewoon tutorials bij de hand heeft. Die 80% van de vragen die de monteur heeft echt on-site kan beantwoorden. Dus dat je alleen nog maar voor die 80, voor die 20% misschien echt moet bellen met de leverancier van hoe zit dit nou, et cetera.
Maar dan kun je dus gewoon door met je werk.
Dan kan je door met je werk en hoeft die monteur niet onverrichte zaken terug naar kantoor waar hij zich eerst 2 dagen moet inlezen.
Ja, supermooi. Industrialisatie hebben we natuurlijk al heel veel over gehad, denk ik. Heeft dat nu echt ook voor al die aannemers een impact? Gaat iedereen ook mee in het hele industrialisatieverhaal?
Dat denk ik niet. Ik denk ook dat er altijd ruimte moet blijven voor maatwerk. Zeker in het bestaande bouw.
Ja.
Nee, dat je daar niet aan ontkomt. Maar toch, hè, ik weet niet of je dat dan industrialisatie moet noemen. Maar denk bijvoorbeeld aan restauratie van monumenten. Vroeger, zeg maar, als er iets was afgebroken op een gebouw. Dan moest dat echt uit dezelfde steensoort nagemaakt. En dan moest je iemand vinden die dat ambacht dan beheerst om bijvoorbeeld een bepaald gebouwelement te maken.
Ja.
Nou, dat wordt tegenwoordig ook al. Dat kan ook al 3D geprint worden.
Ja, dat gaat natuurlijk wel heel veel tijd en schelen.
Ja, en dan kun je
als je dat allemaal gaat industrialiseren.
Ja, en dan kun je wel discussie hebben over van ja, maar dat is dan niet van bepaalde steensoort of van beton of weet ik veel wat. Maar ja, ik denk dat we ook realistisch moeten zijn dat we wel ook een tijdperk ingaan van dat we gewoon veel kritischer zullen moeten gaan kijken naar wat voor materialen gebruiken we waarvoor.
Hè? Ja.
Ingegeven door geopolitieke spanningen nu. Wat natuurlijk ook een vraagstuk oproept van hoe zit het met je grondstoffen, autonomie en wat kan je redelijkerwijs uit eigen land halen en wat niet? En hoe gaan we dat fixen?
Ja, of hoe kun je het hergebruiken? Ik denk dat dat ook steeds bepalend gaat worden. Want we hebben natuurlijk al heel veel materialen hier. Maakt er weer iets nieuws van, zou je zeggen.
Circulariteit wordt ineens weer heel sexy. En daarbij is het ook nog eens gewoon hardcore economics.
Ja, het wordt ineens heel tastbaar gewoon. Want het is cijfertjes die gaan in de voordeel spreken waarschijnlijk. Ja, heel interessant. Nou, wat is eigenlijk jouw belangrijkste boodschap om dit stuk af te ronden, deze stand van de bouw, Leontien?
Ja, eigenlijk verval ik dan een beetje in herhaling, maar...
Nou, gewoon nog één keer dan.
Even heel kort dan. Denk na over je positie in de keten. En niet alleen wat goed is of belangrijk is voor jouw bedrijf, want je moet het samen doen. Anders stopt het bij het volgende stapje.
Ja.
Coördineer je investeringen. Doe samenwerking met andere partijen. Het draait niet meer alleen om bouwen, maar om het omgaan met grenzen. Grenzen in energie, in mensen, in materialen en in tijd. En dat vraagt gewoon een andere manier van denken. En de partijen die daar het beste mee omgaan, die bepalen de toekomst.
Nou, dus laat je inspireren. Ook weer door deze sector update. Waar kunnen mensen hem trouwens terugvinden als ze hem willen lezen?
Ja, we hebben een hele mooie website daarvoor. Dat heet ABN AMRO Insights. En volgens mij is het www.abnamroinsights.nl. Nou. En anders kan je mij ook eventjes opzoeken. Dan
op LinkedIn
vind je het ook wel.
Vind je hem ook. Jullie hebben hem vast al gepubliceerd.
Zeker, ja, hij staat gewoon live, absoluut.
Nou, dankjewel Leontien. We gaan elkaar snel weer zien. En we wensen iedereen een hele fijne dag toe.
Dankjewel.
Tot snel, doei. Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!